Studio Den Haag. Toch geen verhoging van het minimumloon per 1 juli. Het voorstel om het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde AOW en bijstandsuitkeringen met 1,2% te verhogen kan in de Eerste Kamer niet langer op een meerderheid rekenen. De BBB gaat volgende week in de Eerste Kamer tegenstemmen. Dat tot grote ontsteltenis van GroenLinks Partij van de Arbeid, en die partij legt zich er niet bij neer. In het bedrijfsleven wordt ondertussen opgelucht adem gehaald. Uit berekeningen blijkt dat de koopkracht van alleenstaanden met een bijstand- of AOW-uitkering een flinke klap krijgt als het minimumloon niet wordt verhoogd. GroenLinks Partij van de Arbeid Kamerlid Mariette Patijn is bij ons, en politiek verslaggever Leendert Beekman, ook vanuit Den Haag. Goedemiddag beiden.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Mevrouw Patijn, ja, u legt zich dus niet neer bij die streep door de verhoging van het minimumloon.
Nou ja, kijk, de Eerste Kamer gaat erover, dus daar heb ik me wel even op bij neer te leggen. Maar wij stoppen niet met de inzetten om het minimumloon omhoog te krijgen.
Ja, en waarom is het zo belangrijk voor de Partij van de Arbeid? GroenLinks?
Op dit moment kunnen mensen, als ze een fulltime salaris hebben met minimumloon, niet leven van dat minimumloon. Dat is gewoon raar, dat je afhankelijk bent van de liefdadigheid van de overheid om te kunnen leven terwijl je 40 uur in de week werkt.
Want 40 uur met een minimumloon, kunt u ons dat voorrekenen? Wat verdien je dan per maand?
Iets meer dan 2000 euro bruto, dus daar moet je ook gewoon je belasting nog van betalen. En als je daar als alleenstaande ouder bijvoorbeeld van moet leven, dan red je dat gewoon niet.
Ja,
dat
gaat
en dat
wel...
heeft het Nibud recent ook weer voorgerekend.
Gaat niet zoveel belasting dan vanaf, hè? Met de heffingskorting en dat soort zaken.
Het gaat erover wat je ervan kunt kopen. En je kan er steeds minder van kopen. Want de inflatie is natuurlijk heel hoog geweest in de afgelopen jaren.
Nu gaat er dus waarschijnlijk een streep door, omdat het in de Eerste Kamer volgende week tegen wordt gestemd. U neemt dat de BBB kwalijk?
Nou ja, de BBB is degene die doorslaggevend kan zijn. En op eerdere momenten hebben ze ook gezegd, wij zijn voor verhoging van het minimumloon. In de verkiezingscampagne hebben ze ook heel nadrukkelijk gezegd dat ze ook staan voor een goede, betere bestaanszekerheid voor veel mensen en juist voor die minima. En dat bij de eerste keer dat ze dat kunnen bewijzen, dat ze dat ook staan, trekken ze daarop terug.
Ah, Leendert, de BBB heeft al gereageerd, geloof ik.
Zeker. Caroline van der Plas hebben we bij de inloop van de formatie aan het touwtje, zoals we dat in Den Haag noemen, even gevraagd of ze hierop wilde reageren. Ik moet nog wel even zeggen dat BBB ook in de Tweede Kamer tegen het voorstel was, waar we het nu over hebben. Maar we hebben een reactie van Caroline van der Plas.
Ja, wat GroenLinks PvdA zegt, dat interesseert me niet zoveel. Die roepen maar wat. Die zitten ook niet aan tafels bij ons. Die benaderen ons ook niet. Die weten ook donders goed hoe het wel zit. Want ze weten dat wij gewoon via andere maatregelen, fiscale maatregelen en andere maatregelen waar we het hier nu ook over hebben aan de informatietafel, dat wij het netto inkomen van mensen gewoon omhoog willen hebben. En wij zien nu niet de meerwaarde, hè. Ik kan praten voor onze fractie in de Tweede Kamer, om dat nu via een verhoging van het minimumloon te doen, die de afgelopen tijd al heel veel omhoog gegaan is, hè. Dus wij willen gewoon een structurele betere portemonnee voor mensen. En ook voor de werkende mensen die de middeninkomens, ook daar koopkrachtverbetering door. Dus het is echt een heel onzinnig frame om te stellen dat wij nu alle mensen als een baksteen laten vallen. Maar ik snap GroenLinks PvdA, die is natuurlijk best wel zuur dat zij niet de grootste partij zijn geworden. Die proberen een beetje te hakken op ons. Dat is helemaal goed. Dat moeten ze vooral doen. Dat is oppositie. Maar zo zit het natuurlijk.
Lisbeth, bij het woordje zuur had ik hier een klein lachje toch op het gezicht.
Nou, Mariette Patijn, ik leg het u meteen voor. Ze zegt eigenlijk twee dingen, hè? Caroline van der Plas. De helft van de boodschap is inderdaad dat jullie zuur zouden zijn, omdat jullie niet de grootste partij zouden zijn geworden. Tweede deel is inhoudelijker. Via andere maatregelen wil de BBB en de formerende partijen de portemonnee van minima bijvullen. Is dat misschien gewoon effectiever, die andere manier?
Nee, ik ben altijd voorstander van zorgen dat we de minima bijvullen. Maar laten we wel voorkomen dat we afhankelijkheid creëren van die liefdadigheid. Het is heel raar dat als je iemand die werkt, voor jou werkt, niet het loon zal betalen, dat waar die van kan leven. Het is gek dat je afhankelijk moet zijn van die liefdadigheid. Dat vind ik het eerste.
Ja.
En het tweede is, eigenlijk zegt ze, wacht nou dat we klaar zijn met formeren. Wanneer dan ook, hè. Dat is nog best spannend. Dat betekent dat deze mensen die het per 1 juli erbij zouden krijgen, het er gewoon niet bij krijgen. Mm. Ik bedoel, dat gaat niet op 1 juli geregeld worden. En zo'n grote stelselwijziging waar zij het over heeft, dat gaat ook niet 1 januari gebeuren. Gaat volgend jaar waarschijnlijk überhaupt nog niet gebeuren. Dus dat zijn dan weer allemaal pleisters die geplakt worden. Terwijl die 1,2% is een structurele verhoging die zowel voor de minima als voor de mensen met laagste lonen een vooruitgang betekent.
Ja, dus u zegt eigenlijk, ja, die fiscale maatregelen die de formerende partijen dan voorstellen, die zijn veel ingewikkelder en die duren later ook nog langer op zich wachten.
Ja, nou ja, dat is een grote stelselwijziging. En dat, daar kan best, ik weet niet wat zij daarvoor in hun hoofd hebben, daar kan best dat voor te zeggen zijn. Maar die zorgt niet voor de oplossing van morgen.
En Leendert, komt het nou echt als een grote verrassing dat het voorstel strandt in de Eerste Kamer?
Nee, dat is geen grote verrassing, omdat je namelijk kijkt naar de partijen die in de Tweede Kamer tegen het voorstel hebben gestemd. Die hebben de meerderheid bij elkaar in de Eerste Kamer. VVD, BBB, CDA, JA21, SGP en FVD. Dus het kwam niet als een verrassing. En als je dan gaat kijken naar waarom is de BBB nou, we hebben net al een paar punten gehoord, maar waarom zijn ze nou tegen die verhoging van het minimumloon? Dan moeten we het ook nog heel even hebben over de gerichtheid van de maatregel. Het is een vrij dure maatregel, gaat over 850 miljoen gaat het. En de helft daarvan, van die verhoging, komt bij AOW-uitkeringen terecht. Dat is 517 miljoen, dus nog iets meer dan de helft.
Ja, want die zijn gekoppeld
is. Ja. Ja, die zijn met elkaar gekoppeld. En 80% van die AOW'ers heeft een aanvullend pensioen. Waardoor hier ook wel in Den Haag gezegd wordt, ja, heel veel van dat geld komt bij een groep mensen terecht die het niet in eerste instantie direct nodig hebben om in een levensonderhoud te voorzien, omdat ze anders door het ijs zakken.
Ah, Mariette Patijn, ja, u schetste net dat 2000 euro bruto per maand voor bijvoorbeeld een alleenstaande ouder, ja, dat is heel erg weinig. Maar ik hoor nu dat bij zo'n grote maatregel een groot deel van het geld daar niet bij die ouders, alleenstaande ouders, terecht zou komen, maar bijvoorbeeld bij mensen die AOW hebben en een aanvullend pensioen. Ja, moet je het dan wel met zo'n grote maatregel regelen?
Ja, dat is natuurlijk de discussie die de BBB heeft geagendeerd. Maar laten we wel wezen, ons hele pensioenstelsel is opgebouwd rond die insteek van dat er ook een basis is die de AOW heet. Mm-hmm. En die is gekoppeld. En dat is ook meegenomen in dat stelsel. Dus dat zou ook gevolgen hebben voor de koopkracht van bijvoorbeeld iemand met een modaal inkomen van 30.000 euro per jaar. Of iets meer is het. Een andere zorg die wij echt heel erg hebben, is de 1,3 miljoen ZZP'ers die er op dit moment zijn, waar een heel groot deel geen pensioenregeling heeft. Ja, hoe gaat het daarmee straks?
Ja, ja, want die zijn dan afhankelijk van de AOW.
Van alleen de AOW, ja.
Ja, wat u eigenlijk zegt, ik probeer even met u mee te denken, als ik die cijfers opnoem, hè, die 850 miljoen, dan kijken we naar de situatie nu en we moeten naar de toekomst kijken, waar ook die ZZP'ers zometeen een AOW gaan krijgen en geen aanvullend pensioen hebben.
Ja, zeker. En naar die groep. Want dat zijn die grote groep met een pensioen, daar zijn heel veel mensen met maar een heel klein pensioentje bij. En die hebben ook het geld nodig om van te leven.
Ja, maar is het dan niet verstandig om dat wettelijk minimumloon, hè, gewoon los te koppelen van de AOW? Dat je alleen het wettelijk minimumloon bijvoorbeeld verhoogt?
Nou ja, dat zeg ik dus, lijkt me niet zo heel verstandig. Er zijn best wel dingen hoe je kunt kijken of je met fiscaal beleid, dus ik zeg niet fiscaliseren van de AOW, maar met fiscaal beleid kunt zorgen dat de pensioenen wat zwaarder belast worden. Maar om nou aan die AOW-knop te gaan draaien, dan ga je echt hele grote effecten creëren. En heel veel onbedoelde effecten die je absoluut niet wil.
Maar mevrouw Patijn, er zijn 440.000 mensen in Nederland die het minimumloon krijgen. De helft daarvan is onder de 25. Dus dan hebben we het waarschijnlijk in veel van die gevallen niet over dan een alleenstaande ouder met kinderen. Dat kan natuurlijk wel. Maar ja, oké, dan blijft er dus nog 220.000 mensen uiteindelijk over. Kunnen we dat dan uiteindelijk niet met een andere regeling die mensen tegemoet komen?
Nou, het minimumloon is gewoon een wet die zegt van dit is het minimaal wat betaald moet worden. Die zorgt er ook voor dat groepen die daar vlak boven zitten ook vaak mee profiteren van die kracht op het loongebouw. Dat wordt ook over geklaagd natuurlijk. Maar die zorgt er dus ook voor dat je de rest van de lonen wat verder omhoog krijgt. En als we één ding hebben gezien in de afgelopen jaren, is dat die lonen op heel veel plekken tekortschieten voor mensen om daarvan te kunnen leven.
Ja, werkende armen heet dat dan. Leendert, maar de BBB had nog een tweede bezwaar.
Ja, daar had ik nog een fragmentje bij, maar die gaan we even skippen. BBB zegt namelijk, er is een stapeling van werkgeverslasten. Op het moment dat je het minimumloon verhoogt, dan komt de rekening op twee manieren bij de werkgever terecht. Die moet het loon, loon gaan uitbetalen. Dat doet ook iets met het loongebouw. Dus niet alleen de mensen met het minimumloon, maar iedereen krijgt een beetje meer. Omdat als je aan de onderkant het meer geeft...
Ja, wat mevrouw Patijn net zei, ja.
Ja, en wat ze ook nog... dit moet betaald worden. En waarmee is dit nou gedekt? De rekening komt ook weer bij het bedrijfsleven te liggen. Want door die koppeling moet de overheid extra geld binnenhalen... Mm-hmm. om die uitkeringen te betalen en de AOW. Dus de rekening komt dubbel bij de ondernemers te liggen.
Ja, mevrouw Patijn, ja, dan zou er weer meer belasting gegeven worden op ondernemers.
Ja, het is altijd heel verdrietig, de verhalen van de ondernemers. Ik vind het goed om het ook te splitsen. Je hebt er wordt altijd over MKB gesproken. Dat zijn bedrijven tot 250 mensen. Nou, dat vind ik niet helemaal de zielige groep. Maar als je nou kijkt naar de groep waar je oog voor moet hebben... naar mijn idee is de groep tot 10 werknemers. En daar zie je van dat maar een heel klein deel van die groep... het minimumloon betaalt aan mensen. Die betalen vaak meer. Dat zijn echt goede werkgevers. Geven ook vaak vaste dienstverbanden. Dus dat zijn niet de groepen waar het kwetsbaar is... waar er zoveel mensen met minimumloon werken... die zitten vooral in die grote bedrijven. En de grote bedrijven hebben echt wel genoeg winst om dat op te kunnen brengen. Daar heb ik nou niet zoveel medelijden mee.
Leendert, er komt een kabinet, ooit, hopen wij nog steeds. Ja. Is dit niet een dossier dat het volgende kabinet moet gaan vormgeven?
Ja, eigenlijk wel. Want je ziet namelijk dat de nieuwe Kamer, het demissionaire kabinet... en ondertussen wordt ook nog aan de onderhandelingstafel wordt er gesproken... ja, dat ze elkaar steeds meer in de wielen rijden... Het wordt steeds lastiger om beleid hier te maken. Partijen die in de verkiezingen iets gezegd hebben... maar omdat ze nog aan het onderhandelen zijn... nemen het eigen risico in de zorg. Iets anders doen dan wat ze beloofd hebben in een verkiezingsprogramma. Ondertussen gaat het kabinet verder. Het kabinet neemt ook maatregelen... maar dat wordt dan weer teruggefloten door de partijen... die met elkaar aan het onderhandelen zijn. Je zou nu toch echt zeggen... en misschien dat het binnenkort gaat gebeuren... maar... Het zou goed zijn als het demissionaire kabinet vervangen gaat worden... door dat nieuwe programkabinet. En de partijen die nu met elkaar aan de onderhandelingstafel zitten... hun eigen plannen uitgewerkt kunnen gaan uitvoeren. Want het begint een beetje onbestuurbaar te worden zo.
En Mariette Patijn, tot slot. Kunt u nog wat doen voor de minima... of bent u nu met deze Eerste Kamer uitgespeeld?
Wij gaan kijken wat we kunnen doen. Maar wij zullen altijd andere partijen nodig hebben om dat te regelen. Dat geldt natuurlijk altijd. Dus wij zullen ons best doen. En we hopen dat ook dan de BBB meekijkt op welke manier dat wel kan.
Koffie drinken met Caroline van der Plas, denk ik.
Ja, ik weet niet of ze me niet te zuur vindt.
Pas wel.
Dank voor nu. Mariette Patijn, Kamerlid voor GroenLinks Partij van de Arbeid. En Leendert Beekman,